En het is heel, eigenlijk heel bijzonder. Vanmorgen dacht ik dat nog even toen ik die tekst las. Samen met Joop in de auto. Aan de ene kant moet je gedenken, aan de andere kant moet iets uitgewist worden. Want de herinnering aan Amalek moet uitgewist worden, maar je moet wel gedenken. Wat is het nou? Elk jaar moet je weer gedenken en er moet iets uitgewist worden. Denk daar maar eens over na. Ik moet er ook nog over nadenken verder. De parasha van vorige week, weten we het nog? Exodus, hè? Het eind van het boek Exodus. Pekudee. Maar het eindigt met een cliffhanger. Je weet wat een cliffhanger is. Dat is in films, hè? Dan zie je iemand aan een rots hangen. Zeg. En dan stopt opeens de film, zeg maar. Hè? En dan is het pauze. Dan ga je wat drinken en zo. Dan denk je van, ja, hoe gaat dat dan lopen? En wat is die cliffhanger van Exodus? Al die tijd dat het volk daar onderaan de berg Sinaï bezig is met die bouwen van die miskan, die woning van God, is daar die heerlijkheid van God daar boven op die berg. En Mozes is daar geweest bij God, 2 keer 40 dagen, 40 nachten, heeft daar de instructies gekregen. En ook de verzoening, de tafelen, alles. Maar dan is daar het moment supreme dat de tabernakel klaar is, de miskan is klaar. En wat nu? En dan opeens gebeurt het ongelofelijke dat die majesteit die daar op de berg is, die daalt af. En er staat dat de miskan vervuld wordt met de heerlijkheid van Adonai. En zelfs Mozes is niet meer in staat om de tabernakel binnen te gaan. Niemand is meer in staat om binnen te gaan. Hartstikke mooi zou ik kunnen zeggen. Geweldig, de bekroning op het werk van Israël, van al die moeite. Maar ik heb wel eens een hele angstdroom gehad, dat er een leeuw in mijn huis zat. En dan lig je boven in je slaapkamertje en onder hoor je gebrul. En denk je, dan moet je naar de wc en dan denk je, ja, voor nu. Dat zei net werd ook verteld over een of andere vreemde droom. Ik heb wel eens echt zoiets gedroomd. Een tijger in je tank, hè, dat was een reclame van een van de oliemaatschappijen. Maar ja, dat is dan nog iets anders, maar een leeuw in je huis. Wie kan hem naderbij komen? Wie is er wel eens, is er misschien een leeuwentemmer in ons midden? Er was toen zo'n bekeerde leeuwentemmer die rondging om het evangelie te prediken. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar er zijn er maar weinig onder ons, denk ik, die zoiets aandurven. Zoiets van, Houston, we've got a problem. En we zijn onderweg. Maar, en dan zijn we vandaag opeens in Waikra. En hij riep. En, ik wou toch eventjes, oh, hij staat er al. Ha. Dat is het woord in het Hebreeuws. En voor degene die niet vertrouwd zijn met het Hebreeuws, je leest de letters van rechts naar links. Dus de eerste letter is rechts en niet links. Hè? En de eerste letter is een waf. En waar staat de waf voor? De mens. En wat nog meer? Zes. Getal zes. Goed zo. Maar even waar het nu om gaat. Een waf is ook een haakje. Een haak. En het haakt aan bij wat er in de vorige parasha gebeurde. Want er staat niet hij riep, er staat en hij riep. En hier heb je de oplossing van ons probleem, van de leeuw in huis. En hij riep. Dus God neemt het initiatief. En net werd het ook al geciteerd uit de Torah. Waar je kra en Moshe, waar je daber, Adonai elav. Meohel Moed Lemor. En dan staat er eerst Waikra, wat is dat? Roepen, noemen. En dan gaat hij spreken, Waidaber. En dan gaat hij nog een keer zeggen. Drie woorden. Wij zouden zeggen, nou met één woord is het wel genoeg. Nee, roepen, spreken, zeggen. En hij riep. Hij begint dus met roepen. En volgens de middeleeuwse Joodse uitlegger Rashi is dat een uitdrukking van genegenheid. Hij had kunnen bevelen, hij had kunnen zeggen, kom op, kom. Hij had kunnen spreken, een verheven woord kunnen spreken. Of gewoon iets kunnen zeggen, maar hij roept. In het woord roepen zit ook het woord, we kennen ons het woord beroep. Dat is gewoon een seculier woord geworden, maar in feite is dat, heeft het te maken met geroepen worden, met roeping. Hij roept, hij nodigt dus uit. En volgens Rashi is dat een uiterste uitdrukking van genegenheid, van een gebaar van vriendschap, een gebaar van liefde. Want hij wist ook wel dat we met dat probleem zaten. Dat Israël met dat probleem zat. Hoe gaan we dit oplossen? En dan roept hij. En dan nodigt hij uit. En wat zegt hij dan? Daar gaan we zo verder op in. Weten jullie ook wat het... Waar de Joodse kinderen met welk boek zij hun Bijbelse lessen beginnen? Met dit boek. Vaikra. Op onze zondagsschool beginnen bij Adam en Eva of zo, bij Noach. Trouwens ook geen lekker verhaal, zeg maar, om mee te beginnen. Maar Joodse kinderen beginnen met Vayikra. Rabbi Assi zei, waarom beginnen jonge kinderen hun onderwijs met Leviticus en niet met Genesis? Het antwoord is, omdat jonge kinderen nog puur zijn. En de offers zijn ook puur. Daarom is de bestudering van puurheid weggelegd voor de puren. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Dat is ook wat Yeshua zei. De eerste lessen die Joodse kinderen leren uit de Torah gaan dus over de offers. Wij zouden dat onderwijs liefst voor het laatst bewaren. Of misschien in heel veel kerken wordt het gewoon overgeslagen. Want nou ja, dat is allemaal vervuld. Dan hoeven we allemaal niet meer te bestuderen. Maar toen onze meester, onze rabbi Yeshua, 5 jaar oud was, begon hij dus met de bestudering van Vayikra, net als alle andere Joodse jongens en meisjes zelfs ook. Dat is al een leertraditie die teruggaat zelfs maar uit de tijd van de Hasmoneeën. Dus nog voor de komst van de Romeinen, zeg maar, in Israël. Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet om mij bij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk de hemelen, zei Yeshua ook in Matthäus 19. Het is bijzonder, het Hebreeuws is ongevocaliseerd, betekent dus dat er staan geen klinkertekentjes onder. Dus je kan heel gauw op het verkeerde been gezet worden. En ik weet niet of jullie iets opvalt aan deze letters die hier zo staan.
Kleine
Alef, hè? De kleine Alef. Ja. Zo staat het ook echt in de Torah. Het is een excuus, want die Alef hoort eigenlijk aan de bovenkant te lijnen, niet aan de onderkant. Want zo is het met Hebreeuws, maar dat ging niet helemaal goed met de PowerPoint. Ze hangen aan een lijntje. Dus dat moet je me even vergeven, maar misschien is het Alefje in verhouding nog wel iets kleiner. Kom zo op. Maar Rabbi Sack zegt in zijn commentaar, je zou heel makkelijk kunnen lezen in plaats van Vayikra, Vayikar. En Vayikar betekent toevallig iemand ontmoeten. Dat is wel hoe Bileam, zeg maar, God ontmoette. Hij ging een beetje zo voor zich uitprevelen en dan kwam God die ontmoeten. Maar er staat geen Vayikar. Het is geen toevallige ontmoeting. Er staat Vayikra en hij riep. En dan die kleine Alef. In de Joods-Hassidische wereld wordt die kleine Alef als volgt uitgelegd. De kleine Alef staat voor God zelf. Want de Alef, dat is de eerste letter van het woord Elohim, bijvoorbeeld, God. De Bijbel, de Torah, begint ook niet met een Alef, maar begint met een Beet, met Bereshit. De Alef is weggerecht gereserveerd voor God zelf. Dat is de gedachte die erachter zit. En waarom nu hier dan die kleine Alef, als die Alef voor God zelf staat? Dat is van, als God zich openbaart aan ons, dan kan het niet anders zijn dat hij zich moet vernederen. Want hij is zo groot, we hebben net ook in de vorige beden dat geproclameerd dat hij dat is zoals Shaul ook zegt in zijn brief, hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens zou hem ooit kunnen zien. Dus hoe kan het dat wij met hem in contact komen überhaupt? Hoe kan hij zich aan ons bekendmaken? Dat kan alleen maar doordat hij zich klein maakt. Dat hij zich, zeg maar, als je met een kind gaat spreken, net liep zo'n klein meisje rond. En als je dan echt met haar gaat praten, dan ga je dan zo van bovenaf tegen haar praten. Nee, dan zak je door je knieën. En dan ga je met je kleinkind of met je kind spreken. En dat is wat God in feite ook doet. Hij zakt door de knieën. Hij vernedert zich. Anders zouden wij niks kunnen ontwaren van wie God is. Want hij staat buiten onze tijd, buiten onze waarneming. Wij kunnen hem niet eens kennen. Tenzij hij zich klein maakt. En in onze wereld komt. En wij kennen een wereld van 3 dimensies. Maar stel je voor dat we alleen een wereld zouden kunnen zeggen. Een wereld zou kennen van 2 dimensies. Hoe zouden wij dan de 3e dimensie kunnen begrijpen? Waarschijnlijk is er nog wel een 4e dimensie. Misschien nog wel een 5e en een 6e en een 7e. Weten we allemaal niks van. En de wetenschap zegt van ja, God bestaat niet, want... Trouwens, dat is een beetje generaliserend, want er zijn ook Bijbelse wetenschappers die wel het bestaan van God erkennen. En dan gaat God roepen, waar je kra. En dan komt er een woordje wat in heel veel Bijbelvertalingen snel ondergesneeuwd wordt, maar er staat, als je de Nanische Bijbel opslaat, komt dat heel mooi naar voren. Spreek tot de zonen Israëls en zegt tot hen, Adam. Stel, doe naderen wil een van u een toenaderingsgave tot de ene, een uit het vee, uit het rundvee of uit het wolvee. Zul je als uw toenaderingsgift toenader Adam dus. Hé, hier wordt Adam aangesproken. Dus niet Israël in eerste instantie, of het Joodse volk, of welke stam dan ook. Nee, Adam. Gewoon puur in de kern waar het om gaat. Mens zijn. En dan moet je niet denken Adam in de zin van man. Nee, Adam in de zin van mens. Man, vrouw. Want ook vrouwen kunnen naderen. En dan is het wel heel bijzonder als we lezen in Genesis 3 vers 9. Als de mens zich net heeft afgekeerd van God. Dat God daar in die tuin in feite zich ook vernedert. Want hoe kan een God de eeuwige anders in een tuin komen wandelen? Dan zegt hij, Wayikra. Adonai Elohim El HaAdam Vayomer Lo Ayeka. En God riep, Adonai riep de mens en hij zei, waar ben je? De eeuwige roept tegen Adam, waar ben je? Ik ben er wel, ik ben op mijn knieën gezakt, maar waar ben jij? Adam had zich verstopt. En hier in Wayikra roept God als het ware opnieuw. Spreekt tot de zoon Israëls en zegt tot hen Adam. Ieder van jou, van jullie Israël, is ook een Adam. En in feite is er in die zin geen verschil tussen Jood en niet-Jood. Tussen Israëliet en niet-Israëliet. Ieder is een Adam. Gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij roept vanuit die Ohel Moed. Vanuit die tent van ontmoeting. Want het is in feite de vertaling van het woord Ohel Moed, ontmoetingstent, daar gaat het dus om. God wil de mens ontmoeten. En dit is zijn manier om hem te ontmoeten. Maar er staan dus nog meer letters. Als je ze allemaal ontleedt, dat is wel heel bijzonder hoor. Even kort naar het woord kijken. Als je even de eerste letter weghaalt, de eerste 2 letters, dan krijg je het woord kara, dat is roepen, hè? Dat hebben we al gezegd, dat is het Hebreeuwse woord. Maar het begint dus met een waaf. Dat is de mens. Hè? Rechts staat de mens. Helemaal aan de linkerkant staat God. Het gaat om die ontmoeting tussen de mens en God. Maar, even kijken hoor, ja. Die waaf is ook een hele, of nee, ik zei niet, de jot, sorry. De waaf hebben we weggelaten, de jot hebben we nu ervoor gezet en de alef hebben we even weggelaten. Het woord yakar betekent iets van kostbaarheid, kostbaar geschenk. Dat is wat er tussen de mens en God gaat plaatsvinden. Hij geeft zichzelf als een kostbaar geschenk. En de jod staat eigenlijk voor de eeuwige zelf ook, want het is de eerste letter van de godsnaam. En ook de eerste letter van Yeshua. De eerste letter van Israël. En ga zo nog maar even door. Wat een bijzondere letter, de jod. Maar als je die jod nou weglaat. Kijk, kar, wat is kar?
Koud.
Koud. Dan wordt het koud. En als je het woord onderuit, rak, wat krijg je dan? Leeg. Raka is leeghoofd. Koud en leeg is het dan. Als je de eeuwige weg laat uit je leven, dan wordt het koud en dan wordt het leeg. En dan kan je in therapie gaan en je kan van alles verzinnen, al van alles doen, over de hele wereld reizen. Maar het blijft koud. Wat prachtig. Gewoon heb je maar één woord uit de Torah. Eén woord waar Leviticus mee begint. En heb jij, kan je het hele verhaal al vertellen, zeg maar. Waar je kraan. En dan, dan is er iets nodig. Want het is allemaal leuk en aardig. Maar hoe naderen we nou tot die God? God geeft hier 5 manieren om tot hem te naderen. Ik weet wel, vroeger hadden wij een. Ik had een oom vroeger. Ja, ik had nog veel meer ooms, maar. Eén oom die was een klein beetje een lage wal geraakt. En die had soms wel een beetje te veel van dit gedaan, zeg maar. En dan vroeg hij weer een slaapplekje bij mijn ouders thuis. En wij waren nog klein. En dan werden we wakker en dan zagen we weer. Op een veldbedje zagen we weer iemand liggen. Maar hij had altijd iets bij zich. Had vaak een hele tas vol met allemaal lekkere massapijn, cadeautjes en dingetjes. Dat zijn paarden die ons mee, zeg maar. Dat was zijn manier om toch bij ons thuis binnen te komen, zeg maar. En mijn moeder die ontfermde zich over hem. Ja, ook zonder die cadeautjes was het natuurlijk wel goed geweest. Maar ik moest er even aan denken, aan dat gebeuren. Dat is ook wat God ons geeft een mogelijkheid om korban mee te nemen. Dat is de betekenis van korban. Korban is iets wat letterlijk betekent het iets wat dichtbij gebracht wordt. Of iets wat wij dichterbij brengen. Het stelt ons in staat om te kunnen naderen. En dan staat er de eerste keuze wat we vanmorgen gelezen hebben. Een rund, nou, een rund, alle mensen. Kostbaar, hè? Vooral in die tijd. Wat kost een rund? Ik weet niet wat een rund nu kost, maar ik denk dat in die tijd, dat was een vermogen. Er wordt ook, dit is ook volkomen vrijwillig, hè? De vrijwilligheid wordt hier ook gesproken. Je gaat naderen. Het zal wel in ieder geval een vermogend iemand zijn geweest. Die een rund had. En dan staat er, hij moet zijn handen op de kop van het dier leggen. In het Hebreeuws heet dat smicha. En dat is een heel belangrijk begrip eigenlijk. Dat je ook door de hele Bijbel ook weer tegenkomt. Het is het overdragen van identiteit. Je vereenzelvigt je met dat dier op dat moment. Maar later wordt het ook gebruikt, handoplegging. Het opleggen van handen is trouwens ook een van de basisprincipes die de Hebreeuws schrijver noemt. Het opleggen van handen. Overdragen van identiteit. Je vereenzelvigt je als het ware met dat dier. En dat dier stelt jou in staat om straks die tent binnen te gaan. Zonder dat dier zou het niet gaan. Zou je als het ware levend verteren. Dat die leeuw die daar in dat huis is, zeg maar. Je zou levend verslonden worden. Maar dat dier stelt jou in staat om te naderen. Dat wat wij dichter bij God kunnen brengen. Maar sterker nog, dat wat ons dichter bij God brengt. Nou, Parashat Vayikra toont 5 manieren om tot God te naderen. De Ola, het brandoffer, de Mincha, het spijsoffer, broodoffer, Shelamim, het dankoffer, of Toda, Gatat, het zondoffer en de Asham, het schuldoffer. Vandaag zoomen we echt in op dat brandoffer, de Ola, het opstijgoffer, hè, want dat betekent Ola eigenlijk. Het bekende woord Aliyah, hè, dat mensen opgaan naar Israël. Of Aliyah maken om de Torah voor te lezen. Dat is allemaal opgaan, opstijgen. En er zit een heel mooi beeld in. De offeraar had eigenlijk niets te winnen van dit. Want je brengt je stier, maar wat gebeurt ermee? Wat gebeurt er met die stier? Met die koe. Nee, het was een stier, hè? Stier. Wordt geslacht en dan? Bloed wordt tegen het altaar gesprenkeld. En wat gebeurt er met de stier zelf? Verbrand op het altaar. Helemaal weg. En rook op.
De poten en de niet.
Die worden eerst gewassen.
Ja, maar daarna
worden ze ook verbrand. Er blijft helemaal niets van over. Er wordt niets van gegeten. Door niemand niet. Niet door jezelf, niet door de priester. Niemand. Wat een verspilling zou je zeggen. Wat kost zo'n rund dan niet? Gaat de hoeps de lucht in. Wat een overgave. De offeraar, degene die dat offer bracht, had er eigenlijk helemaal niks bij te winnen. Dan alleen maar het symbool van ik geef mij over. En er staat er ook nog een belangrijk woord bij. Dat het bedien, eigenlijk had ik dat net al genoemd, maar het woord kafar wordt genoemd. Het offer dient voor mij als een bedekking. Dat betekent het woord kafar, bedekken. Verzoenen betekent het ook wel. En dan gaan mensen altijd direct denken in de richting van zondoffer of zo. Maar dan moet je eigenlijk hier helemaal niet zo bij nadenken. Zondoffers die komen later. Dus dan gaat dat. Zoals ik gezondigd heb. Hier heb ik in principe niet speciaal iets gedaan, zeg maar. Ik heb niet gestolen of zo. Nee, ik breng mijn toewijding. Maar ik heb die bedekking nodig. Om bij die heilige God te komen. Dat is die verzoening. Kafar, toen de ark door Noach bereid werd, wordt hetzelfde woord bereid. Die ark wordt helemaal bedekt met pek. Zodat die waterdicht zou zijn. Dat is het woord kafar, bedekken. Je bent als het ware, heb je een paraplu. Net kwam een enorme bui voorbij. Dat is wel heel fijn als je een parapluutje bij je hebt. En zo heb je als het ware een paraplu als je bij de eeuwige bezoek gaat. In feite zien we het offer ook al de Messias die zich gegeven heeft. Geheel en al heeft opgeofferd aan de Vader. Zoals de Messias zich heeft overgegeven als offergave en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Tot een reach negoach. Zo staat het in het Hebreeuws. Een geur die lekker ruikt. Nou, heb je wel eens vlees in brand gestoken? Ruikt dat lekker? Meestal niet. Maar je ziet dat God anders ruikt dan wij. Hij heeft een andere neus dan wij. Ja, een andere neus. Want als een volk Israël later offert, wat wij het achter hebben gelezen, dan zegt hij, het stinkt. Ik moet mijn neus dichtknijpen, mensen. Jullie hebben mij niet aangeroepen, Jacob. Jullie hebben zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van klein vee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U heeft voor mij geen geld. U heeft voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers heeft u mij niet verzadigd. Wat betekent dat nu? Dat Israël niet meer offerde of zo? Of dat, ik denk dat het hier een aanklacht is van God. Van jullie hebben allemaal keurig netjes je offers gebracht. Helemaal picobello, niks op aan te merken. Maar het hart was eruit verdwenen. Waar het dan echt om ging, die ontmoeting tussen mij en Adam, is eruit verdwenen. Het hart is weggesneden. Het waren holle rituelen geworden. In feite is dat iets wat ons allemaal bedreigt. Om te vervallen in holle rituelen. Stel je een huwelijk voor waar de man en vrouw elke week netjes een bosje bloemen geeft of zo. Hè, maar ondertussen overspel pleegt. Wat hebben die bloemen dan nog voor zin? Gewoon laat die bloemen maar weg. Maar kom maar met je hart. zou die vrouw zeggen, denk ik. De vorm bleef over, het minimale werd gebracht. Het hart was er niet meer bij betrokken. U bent mij tot last geweest met uw zonde, zegt de Adonai. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen en Jacob prijsgeven aan de ban. En Israël aan beschimpingen. Daar gaat het in feite over. In dit deel van Jesaja uiteindelijk blikt het vooruit op de ballingschap. Want daar zal het uiteindelijk op uitmonden. Als Israël zich niet bekeert, komt de ballingschap en die is ook gekomen. De enorme ontreddering van het volk, dat de tempel werd verwoest en dat ze verstrooid werden. En toch is er hoop, want de profeten die waarschuwen, maar brengen altijd hoop. Ook zo ook Jesaja. In dit deel van Jesaja gaat het over hoe God het volk opricht vanuit de duisternis en vanuit de ballingschap. Ik ben het. Die jullie overtredingen uitdelgen omwille van mijzelf. En aan jullie zonde denk ik niet. Afgelopen week was er ook het vasten van Esther, de tuin, niet Esther, als voorbereiding op het Purimfeest. En er worden ook traditioneel ook de teksten gelezen dat Mozes pleit, bidt en pleit bij God voor het volk. En dat God uiteindelijk ook die vergeving schenkt. Zijn zonden waar zelfs de offers gewoon geen antwoord meer op hebben. Er zijn zonden, als je iemand vermoordt, dan kon je niet met een stier aankomen, zeg maar, van nou, dan ben ik van mijn zonde af. Zo werkt het niet. Er was maar één oplossing voor mogelijk. Dat is dat je zelf ook gedood werd. Stier was niet genoeg. Maar God geeft de belofte. Hij kijkt eroverheen en zegt, ik zal water gieten op het dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras en als wilgen aan de waterstromen. En dan zullen ze hun bestemming weer vinden. Want de een zal zeggen, ik ben van Adonai. En de ander zal zich noemen met de naam Jacob. En weer een ander zal op zijn hand schrijven van Adonai. En een erenaam Israël aannemen. Dan zullen ze weer tot de kern komen van waar ze voor geroepen zijn. Weer dat woord geroepen. Is als geroepen. Het is het enige volk wat God zelf gevormd heeft. Alle andere volken zijn op wat voor manier dan ook ontstaan. Maar Israël is het volk wat God geschapen heeft. Met een roeping om in het voetspoor van Abraham te gaan. En recht en gerechtigheid te brengen op deze wereld. Uiteindelijk de verlosser voor te brengen. Dat was de bestemming van Israël, volkomen overgave aan hem. Om zo hem te kunnen ontmoeten, met hem gemeenschap te kunnen hebben. Maar schoot Gods verbond dan met Israël, schoot dat dan tekort? Had God niet, God zegt vaak tegen de profeten, wat had ik nog meer moeten doen dan? Dan wat ik gedaan heb? Israël, waar schoot het dan tekort? Schoot het tekort in Gods verbond? Dat kan je vaak, die gedachte... Is vaak door theologen in vooral met name naar aanleiding van de Hebreeënbrief, die conclusies zijn vaak gemaakt. Van ja, dat verbond van God schoot tekort. En daar moest er een nieuw verbond komen. Maar schoot het verbond tekort? Schoot de Torah tekort? Nee. Wat schoot het tekort?
De mens.
De mens. Adam was zwak. Israël was zwak. Hoe moet je dan tegen dat offergebeuren aankijken? De wijzen uit Israël hebben daar al in de loop van de geschiedenis verschillende antwoorden op gegeven. De bekende Maimonides, de Rambam, die zag eigenlijk de offers een beetje als een soort concessie van God aan de behoefte van de mens om voor rituelen. Ja, al die heidenen die hadden ook allemaal zo'n offers voor hun afgoden. Nou, laat ik Israël ook maar offers geven, hè? Dan... vinden ze in ieder geval een manier om van de straat weg te blijven, zeg maar, hè? En mij te dienen. Dat is de opvatting, een beetje kort door de bocht, de opvatting van Maimonides. Nachmanides, de Ramban, die dacht er heel anders over. Zoals in heel veel gevallen trouwens, stonden die twee best wel vaak tegenover elkaar. Rachmaninoff zag het veel meer als een aanschouwelijk onderwijs over wat er eigenlijk met ons zou moeten gebeuren. En die stier, die wordt geslacht, maar eigenlijk zou ik eraan moeten gaan. En misschien dat we daar ergens gaan raken aan wat de Hebreeën schrijver ons wil zeggen. Want de wet die een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen. De toekomstige goede dingen. Vaak wordt de Hebreeënbrief ook zo uitgelegd van, de tempel is vernietigd. Het oude systeem, helemaal aan de kant. We gaan nu met een nieuw verbond, een nieuw testament, een nieuw. Maar is dat werkelijk wat de Hebreeën schrijver wilde betogen? Ik betwijfel het zelf. De goede dingen die gaan komen. Dat betekent dus op het moment dat de Hebreeën schrijver dit schrijft, zijn die goede dingen er nog helemaal niet. Ze moeten nog komen. Op dat moment van schrijven staat de tempel er zelfs nog. Worden de offers nog gebracht. Dus om welke wet gaat het eigenlijk? Misschien wel om de wet van de Ola, de wet, hè? Want je kan de wet zien als de Torah, als de overkoepelende vijf boeken van Mozes, maar je kan ook zeggen de specifieke mitzvah, specifieke gebod, specifieke wet, de wet op het brandoffer of de wet op het zondoffer. Wordt vaak niet zo helemaal over uitgeweid door de schrijvers, dus dan moet je daar gissen. En heeft hij het over de wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen, niet het wezen van de dingen zelf. Want het kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Hier gaat het woord, weer het woord naderen. Daar ging het in bij de offers om, dat God te naderen. En het gaat om tot volmaaktheid te komen. Nou, als je de Hebreeënbrief doorleest, dan moet je heel goed in je achterhoofd houden dat dat Hebreeën schrijver zich richt op die grote dag, Yom Kippur. En Yom Kippur is in feite de grote generale repetitie van wat er ooit gaat komen. De dag, Yom HaBeti, een traktaat, zelfs een traktaat in het Mishnah aangeweid, traktaat Yom Ha, de dag. Jaar in, jaar uit staat er ook. Hè? Er staat niet dag in, dag uit, maar er staat jaar in, jaar uit. Dat geeft dus het vermoeden dat het specifiek, en er zijn veel meer aanwijzingen in de Hebreeënbrief die je met Yom Kippur in verband kan brengen. En wie is er dan die naderen, jaar in, jaar uit? Dat is natuurlijk de Kohen Gadol, de hoge priester. Die naderde jaar in, jaar uit. En zou er dan niet een einde gekomen zijn aan dat offeren? Want hen die de dienst verrichten zouden zich in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens voor altijd gereinigd waren. Even een vraag, was het bloed van bokken en stieren, en zoals de Hebreeën schrijver dat ook noemt, was dat ooit bedoeld om zonde weg te nemen? Zeker als het dus om de Ola gaat, die dat brandoffer was dus bedoeling om jou te helpen om tot God te naderen. Niet om zonde weg te nemen. En zo legt de Hebreeën schrijver eigenlijk de ene werkelijkheid tegen de andere werkelijkheid aan. Ik probeer het even een beetje duidelijk te maken. Het is best wel hele lastige materie. Hier kan je tijden weer steeds weer opnieuw mee bezig zijn. En steeds ontdek je weer nieuwe dingen. Dus ik pretendeer niet hier de volmaakte gedachten neer te leggen. Maar ik probeer even wat dingetjes aan te tippen. Hij zet het bloed van bokken en stieren tegenover het bloed van de Messias. Die eens en voor altijd zijn leven heeft gegeven. En hij citeert dan Psalm 40, dat over hem is geschreven om uw wil, o God, te doen. En want met één offer heeft hij hen die geheiligd werden, hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten. Dat is, de NBV 21 heeft hier in de toekomst. En velen hebben dat nieuwe verbond waar Jeremia over spreekt, Jeremia 31, geïnterpreteerd als dat al helemaal volkomen uitgewerkt is. Maar in feite is dat nog steeds bezig zich te voltrekken. In feite, die goede dingen die gaan komen. Het verbond dat na die dagen in de toekomst, in de laatste dagen, zou je kunnen zeggen, uiteindelijk volkomen werkelijkheid gaan worden. Yeshua heeft de basis gelegd. Hij heeft gezegd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Je zou het kunnen beschouwen als in de Tweede Wereldoorlog de landing op Normandië. De tegenoffensief is ingezet en de overwinning hebben we eigenlijk op zak, maar hij moet nog wel bevochten worden. En de strijd gaat er steeds heftiger aan toe als je nu in deze wereld kijkt. Want is die volkomen verlossing er al? En is het Messiaanse vrederijk er al? En zijn de goede dingen al volkomen gekomen? Onze Messias heeft de basis gelegd, zodat we in zijn voetsporen zouden treden. De voetspoor van Abraham op te gaan. Een weg kunnen we weten om tot God te naderen. Want hij heeft zijn offer gegeven, het offer van zijn leven. Maar dat is een totaal ander offer dan het offer van bokken en stieren. Die nodig waren om tot de miskant, tot God te kunnen naderen. Hij heeft een ander offer gegeven uit een andere werkelijkheid. Er staat ook, het is een schaduw. Een schaduw van een andere werkelijkheid. Mozes was daar ooit 40 dagen op de berg en heeft de ultieme werkelijkheid gezien bij God zelf. Maar daarna moest het vertaald worden naar iets dat op aarde plaatsvond. En de Hebreeënschrijver heeft het steeds over een eerste en een tweede. Dat begrip eerste en tweede, eerst gaat het over het eerste verbond en het tweede verbond, maar soms gaat het over de eerste tent en de tweede tent. Om kort te gaan, je hebt een tent boven en je hebt een tent beneden. En in de tent beneden zijn er nog steeds die priesters die offeren. En die offerdienst is in principe helemaal niet afgeschaft. Maar er is een andere werkelijkheid, daar is de Messias binnengegaan. En daar heeft hij zijn leven gegeven. Niet als hoge priester naar de ordening van Aaron, maar op een heel andere manier, van Melchizedek, de koning van gerechtigheid. Hij heeft de volkomen verlossing voor ons bewerkt. Maar daar gaan we ook een ander heiligdom binnen. Er is momenteel helemaal niet eens een tempel waar we binnen zouden kunnen gaan met een stier. Maar we kunnen wel tot die hemelse werkelijkheid naderen, waar Yeshua als voorloper is binnengegaan. Hij is ons anker. Waar hij is, daar kunnen wij nog niet komen. We kunnen alleen maar in gebed aan hem raken. Maar hij is voor ons als voorloper binnengegaan. Een totaal andere realiteit. Hoe kunnen we naderen tot het heilige? Daar begonnen we mee. Met de cliffhanger. Tot die heilige God. Want ook al is hij in een heiligdom in de hemel, nog steeds is hij die leeuw die brult, zeg maar. De heilige en de waarachtige, kunnen wij zomaar tot hem naderen? Nee, wij hebben dat als het ware tot offerdier even om. Yeshua de Messias. Hij is een voorspraak voor ons. En wij kunnen als het ware meeliften op zijn gerechtigheid. Hij is de grote tzaddik. Maar daar is niet alles mee gezegd. Zijn rechtvaardige bloed is onze bedekking, waardoor wij vrij tot God kunnen ingaan. Het leven van de Messias, want hij is niet alleen gestorven, hij heeft niet alleen zijn bloed gegeven, hij is ook opgestaan en hij leeft. Het leven van de Messias brengt ons dicht bij God. Maar wij, wat is dan onze manier van offeren nog? Hoe kunnen wij offeren? Er zijn allerlei manieren in de tijd zonder tempel. De rabbijnen hebben het al gehad over de gebeden, hè, die ook de offers vergezelden en nu zelfs in de plaats gekomen zijn van de offers. In het rabbijnse jodendom. Het bestuderen van de offers alleen al kan ons ook. Rabbijnen hebben gezegd dat het bestuderen van de offers eigenlijk is alsof je het offer zelf brengt. Lofzang brengt je in de tegenwoordigheid van God. De Hebreeën schrijver heeft het over gastvrijheid en mededeelzaamheid als offers waar God een welbehagen in heeft. Ten slotte, als we voorkomen. Overgave. Kijken of dat plaatje hier nog is. Ja. En als we in rook opgaan als een reach de Goach, een geurige gave. In navolging van de Messias die ook zijn leven als de grote tzaddik heeft gegeven, mogen wij ook ons leven aan hem overgeven.